We willen, gemeente, vanmiddag stilstaan bij vraag en antwoord 107 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 40, vraag en antwoord 107. Maar is het genoeg dat we onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? En het antwoord luidt nee. Want God, verbiedende de nijd, haat en toren, gebiedt dat we onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Gemeente, ieder verbod is ook een gebod en ieder gebod is ook een verbod. Het gaat er dus niet alleen maar om dat we niet gedaan hebben wat God heeft verboden. Maar het komt er ook op aan dat we juist wel gedaan hebben datgene wat hij ons geboden heeft. Met andere woorden, ook nalatigheid is zonde. Niet alleen het verkeerde doen is zonde, maar ook het goede nalaten is zonde. En daar zien we weer iets van de breedte van de wet. Als je alleen maar niet gedaan hebt wat God verboden had, stel dat dat bij ons zo zou zijn, dat we nooit iets gedaan hadden wat God verboden heeft, dan zijn we nog maar op de helft. Want dan luidt dus nog wel de vraag, hebben we dan wel gedaan de dingen die hij wel geboden had? Gods gebod is zeer wijd. Ik haal nog maar een keer Psalm 119 aan, heb ik al eens eerder gedaan. In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, zegt de dichter van Psalm 119. In alle volmaaktheid is er wel een beperking, is er wel een einde. Maar uw gebod, zegt hij, is zeer wijd. Die gaat over alle terreinen des levens. En gemeente, dat is ook die positieve kant eraan zit, hè? Wat de Heere nou dus juist wel van ons vraagt. En niet alleen wat hij ons verbiedt, maar dat hij ons ook gebiedt. Dat kunt u ook zien in de samenvatting van de wet. Want die zijn ook in het positieve gesteld. Ge zult de Heere, uw God, lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel. En ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat zijn ook twee geboden. En we hebben het al gezien bij het eerste gebod. Geen afgoden voor mijn aangezicht. Dat wil zeggen, God de enige ware, juist lief hebben, dienen, vrezen, eren. Geen gesneden beelden, hem dienen naar zijn woord. Zijn naam niet ijdel gebruiken, hem loven en prijzen. Het vierde gebod, gebod, de Sabbatdag heiligen. Gij zult erop geen werk doen. Je ouders eren, dat wil zeggen hen niet ongehoorzaam zijn. U ziet dus altijd die twee kanten bij ieder gebod en ieder verbod. En je ziet dat ook bij het zesde gebod, hè. Je naaste niet haten, doden, kwetsen, onteren. Dat heeft God verboden. En dat verbiedende gebiedt hij ons ook het een en ander. Nou ja, het een en ander, dat is wel een beetje zuinigjes uitgedrukt. Hij gebiedt ons onze naaste lief te hebben als onszelf. En ja, onszelf, mogen we onszelf lief hebben? We hebben onszelf gewoon lief. Als we dat overdrijven, is dat zonde. Dan wordt dat egoïsme. Dan is het zonde. Als je dat overdrijft, de liefde tot jezelf, dan ben je een grote egoïst. En dat is zonde. Maar een stukje zelfliefde, zelfwaarderen, daar kan een mens niet zonder. Dat wel is, hè. Iemand die zichzelf een vaatdoek acht, die heeft geen leven. Die heeft een minderwaardigheidscomplex, zeggen we dan. En dat zou ik u niet graag willen aanpraten, een minderwaardigheidscomplex. Dat wil de Heere ook niet, hè. Een zekere mate van zelfwaardering is gewoon nodig om als mens op deze wereld te kunnen leven. Mogen we dan onszelf lief hebben? Ik zeg, wij hebben onszelf lief. Want we willen allemaal dat een ander mens ons goed behandelt. We willen allemaal dat de ander alle vriendelijkheid tegenover ons betoont, ons ook lief heeft, ons waardeert, ons op de juiste wijze tegemoet treedt, ons niet onteert, onze goede naam niet te grabbel gooit, enzovoort, enzovoort. Dat vergen wij van iedereen. We willen zelf ook goed behandeld worden. En daar is niks mis mee, hoor. Je mag dat ook van je naaste verlangen, dat een ander jou ook behandelt zoals dat behoort. Dat mag je van de ander verlangen. Maar daar hoort natuurlijk wel bij dat jij het dan ook wel met hem doet. Zoals jij zelf behandeld wilt worden door een ander, zo heb jij ieder ander ook te behandelen. Wat gij wilt, zegt Jezus in de uitleg van de bergrede, de uitleg van de wet. In de bergrede heeft Jezus de wet uitgelegd. Wat gij wilt dat u de mensen doen. En we leggen de lat dan vaak nog wel hoog. Hè? Want we willen dat iedereen goed voor ons is. Doe gij hen dan wel evenzo. Dan moet het wel op gelijke hoogte. Ge zult uw naaste lief hebben. Zoals je zelf behandeld wil worden, als jezelf, als je ziel. Zo kom je het al in het Oude Testament tegen, Leviticus 19. Daar staat het al, je zult uw naaste lief hebben als je ziel, als jezelf. En we lezen van Jonathan en David. Jonathan, de kroonprins van Saul. Moeten we niet vergeten, hij was de kroonprins van Saul. Hij zou zijn vader moeten opvolgen ooit. De ziel van Jonathan werd aan David verbonden. Hij had hem lief, ze hadden elkaar lief als zichzelf. Zo gingen David en Jonathan met elkaar om. En Jonathan die cijferde zichzelf voor David weg. En David die kon Jonathan als zijn vriend niet missen. Hij had hem ook lief als hij zichzelf. En zoals hij zelf behandeld wilde worden, zo behandelde hij ook Jonathan. Dat kan dus, hè. Dat kan dus, hè. Als er geloof is en ware liefde is voor het aangezicht van de Heere, dan kan dat dus, hè, dat de ene mens de andere lief heeft als zichzelf. Schrift getuigt er in het geval van Jonathan en David, die getuigt ervan dat het al zo was. Ze hadden elkander lief als zichzelf. En dat is dus wat God gebiedt. Verbiedende de nijd, De haat en de toren, hè, de wortel van de doodslag, hebben we de vorige keer gezien. Dat zijn allemaal de wortels van de doodslag. Daar begint het mee. Dat is eigenlijk al doodslag. Voor God is dat eigenlijk al doodslag. Nijd, toren, haat. Dat verbiedende dus. Gebiedt God dat we hier onze naaste lief hebben. In ons hart. Dus niet met mooie woorden. De liefde zij ongeveinsd, schrijft een apostel Paulus. Ongeveinsde broederlijke liefde, schrijft de apostel Petrus in zijn eerste brief. En dat woordje ongeveinsd, dat staat er dan natuurlijk niet voor niets bij. Want je hebt al te veel onder de mensen. Aap, wat heb je mooie jongen. Dat heb je al te veel onder de mensen. Hè? Dat mensen vriendelijk tegen je doen en aardig tegen je doen. En ondertussen achter je rug om, verkreukelen ze de boel. Ja, dat gebeurt al te veel. Hè? Er is al te veel van die zogenaamde liefde voor de bühne, hè, voor de schijn. Nee, het gaat om hartelijke, ongeveinsde, broederlijke liefde zoals tussen David en Jonathan was. God verbiedende de nijd, haat en toren gebiedt. De keerzijde van de medaille. Hij gebiedt dat wij onze naaste, en iedereen is je naaste, iedereen die God op je weg plaatst. Hè, wie is mijn naaste? Nee, dat is geen goede vraag, hebben we pas gezien. Dat is geen goede vraag. Voor wie zou ik de naaste kunnen zijn? Dat is de goede vraag. Zo was de Samaritaan de naaste van degene die daar op de weg lag. Hij wilde voor hem de naaste wezen. Iedereen die God op jouw weg plaatst en die jou nodig heeft. Hè, dat is jouw naaste. En God wil dat we die lief hebben. Liefde. Ja, gemeente, wij prediken hier vanmiddag de liefde in de kerk. En ik weet wel, daar staat onze tijd vol van. Het is allemaal liefde voor en liefde na. All you need is love. Ja, maar wat verstaat men dan onder liefde, hè? In de muziek. In romans. In allerlei tijdschriften. Op internet. Ja, wat is dan liefde? Wat verstaat men daaronder? Alles wordt met de mantel van de liefde bedekt. Zouden we zo op een zekere manier wat kunnen zeggen. Hè? En dan in een andere betekenis als we die uitdrukking gewoonlijk gebruiken. Hè? Met de mantel de liefde bedekken. Dan bedoelen we daar gewoonlijk mee van, nou ja, het maar een beetje wegmoffelen. Er niet al te hoog over opgeven en niet te veel over praten. Over het kwaad wat er gebeurd is. Maar ik bedoel het nu in een andere betekenis natuurlijk. Alles wordt maar met de mantel der liefde bedekt. In de zin van alles wordt maar liefde genoemd. En het is gewoonlijk niets anders dan zinnelijkheid. Dan eros. En geen agape. Er is in de Griekse taal verschil tussen eros en agape. Eros, dat is de zinnelijke liefde. En die mag er ook zijn, tussen man en vrouw, daar is niks mis mee. Maar in onze dagen, gemeente, is Eros een afgod geworden. Afgod nummer 2. Waarom niet nummer 1, dominee? Dat is de mammon al. De mammon is afgod nummer 1 op dit moment. Het is alles economie, economisch, procentjes zoveel en dat wat de klok slaat. De mammon heeft op iedere hoek van de straat wel een altaar in Nederland staan. Op iedere hoek van de straat. Dat is afgod nummer 1. Maar afgod nummer 2 is Eros. Dus de god van de erotiek. En dat wordt allemaal liefde genoemd. Liefde genoemd. En dat kan toch niet verkeerd zijn. Hè? Welke relatie je ook hebt of aangaat. Dat kan toch niet verkeerd zijn dat de een de ander lief heeft. En dat wordt dan allemaal met liefde toegedekt, hè? Dat is dan allemaal liefde, ja, zo heet het dan te zeggen. Maar het is Eros. En geen agape. Agape, dat is de liefde die niet zichzelf bedoelt. Maar die zichzelf wegschenkt en opoffert. Dat is de liefde van God tot de zondaar. Dat is agape. Geen eros. En dat is de liefde van een man en een vrouw die elkaar werkelijk lief hebben voor Gods aangezicht. Ja, dan mag er de eros zijn, maar er is ook de agape. Zeker, dan is er ook de agape. Die is daar nevens aanwezig. Zeker waar. En dat is de liefde tussen ouders en kinderen. Ja, dat noemt de Bijbel dan de natuurlijke liefde. Zeker, die moet er ook blijven. Dat ook de natuurlijke liefde zal blijven. Tussen ouders en kinderen, tussen broers en zusters, tussen bloedverwanten, tussen buren, tussen collega's. Nou zeker, dat moet vooral zo zijn, hè. Want er komt een tijd, het laatste der dagen, dat de mensen zonder natuurlijke liefde zullen zijn. En u voelt dat als geen beste tijd. Die moet er vooral ook maar blijven. Maar het gaat hier over de liefde. De liefde die uit het geloof voortkomt. De liefde tot de naaste. Het geloof door de liefde werkende, zegt een apostel. Waar geloof? Ja, dat brengt altijd ook ware, ongeveinsde, broederlijke liefde met zich mee. En liefde jegens allen, dat kan niet anders. Het is geloof, hoop en liefde, deze drie. Ja, de meeste is de liefde. Maar het zijn deze drie die horen bij elkaar, waar de een gevonden wordt, wordt ook de ander gevonden. En ik zei het al, het ware geloof brengt altijd de liefde tot God, maar ook de liefde tot de medemens met zich mee. Maar vult dat nou eens een beetje in dan? Wat houdt het dan in? Wat God gebiedt, je naaste liefde hebben als jezelf in het zesde gebod? Nou, de catechisme helpt ons. Kijk maar, jegens hem, of haar natuurlijk, dat kan ook. Alle geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid, vriendelijkheid, bewijzen. Geduld, hebben we nog wel eens geduld met elkaar? Bestaat dat plantje eigenlijk nog? Of is dat inmiddels uitgestorven? Hebben we nog wel eens geduld met elkaar? Kunnen we nog wel eens iets van een ander verdragen in deze tijd? Nou, je ziet dat niet zoveel meer, hè. Men staat gelijk al op zijn strepen. Men zit meteen ook al boven op de kast. Men geeft meteen al een grote mond, hè. Dat is eigenlijk wel de geest van deze tijd waarin wij leven, hè. Als een ander wat tegen ons zegt, dan, ja, dan hebben we gauw ons weerwoord hebben. We hebben zo weinig geduld met elkaar. De een met de ander. Dat is inderdaad een zeldzaam plantje geworden. Je mag het wel inlijsten als je het eens tegen bent gekomen. En ja, als een ander ons niet zo aanstaat, dan vinden we het al gauw een dit of een dat. Dan hebben we met die ander ook niet zoveel respect, nietwaar? Dan worden we al gauw kriegelig en we kunnen elkaar kennelijk ook maar zo moeilijk verdragen. Dat is kenmerkend voor de tijd waarin wij leven. Maar we vergeten dan dat dat vaak over en weer is, hè? Dat een ander ons ook maar moeilijk kan verdragen. Je hebt op die dit en op die dat en op die dat en op die dat aan te merken. Op iedereen heb je eigenlijk wel wat aan te merken. Zo gaat dat gewoonlijk. Hè. We hebben op iedereen wat aan te merken. Die is zus en die is zo en die weer zo, die weer anders. Hè. En ja, maar we vergeten vaak dat de ander ons ook verdragen moet in onze aardigheden en onze eigenaardigheden. Maar die hebben we allemaal, hoor. hebben allemaal, ook in de kerk, ook in de gemeente, onze aardigheden. Zeker wel. Maar ook onze eigenaardigheden, die hebben we ook allemaal. En die zullen we van elkaar ook moeten verdragen. Ik ben geen urker. En de urkers hebben ook allemaal hun aardigheden en hun eigenaardigheden. Nou, dat moet ik van u verdragen. Ik moet u nemen zoals u bent. Dat is nou gewoon niet anders. U bent zoals u bent. En ja, omgekeerd. Ik ben een Brabander en u zult mij ook moeten verdragen in wie ik ben. Ik ben geen urker, hè. U zult mij ook moeten verdragen in zoals ik ben. Ja, dat is nou eenmaal niet anders, hè. Zo moeten we elkaar verdragen. En als het om gewone dingen gaat, dan gaat dat over het algemeen nog wel. Maar als het om fouten en gebreken gaat, ja, dan staan we vaak wat meer op scherp, nietwaar? Waar is dan het geduld met de ander? Dan vergeten we nog wel eens een keer dat die ander met ons misschien ook wel heel veel geduld moet hebben. En gemeente, dan vergeten we nog wel eens een keer de ander lief te hebben als onszelf, nietwaar? Wees liever eens wat ongeduldiger over jezelf dan over die ander. Verdraag in de ander toch eens. Je hoeft het kwade in iemand niet te verdragen, dat niet. Je hoeft het niet goed te keuren. De schrift zegt zelfs dat als we bij onze naaste kwaad zien, dat we dat hem ook mogen aanzeggen. Dat we dat zelfs moeten doen, want het is onbarmhartig om dat niet te doen, hè. Als je bij iemand een schadelijke weg ziet en je zwijgt, weet je wat je dan eigenlijk tegen die ander zegt? Kan me niet schelen hoe het met jou afloopt. Ga maar rustig door. Doe maar. Ga maar. Je komt er wel achter. Het is als we zien dat een ander zich bezondigt en een verkeerde weg opgaat, probeer hem dan wel van die weg af te halen, hè? Probeer hem dan wel van die weg af te halen. In die zin hoeven we het kwade in de ander niet te verdragen. Dat zegt de schrift ook, hè. Gij zult het kwade in je naaste niet verdragen, maar je zult hem in alle manier terechtwijzen om hem te behouden, om hem op het goede spoor te brengen. Dat mag je doen. Als je het in liefde doet, dat is liefde, want je probeert die ander dan te behouden voor het geloof en voor de Bijbel en voor de kerk en voor het christelijke leven. Dat is een goede zaak als je dat doet, hè. Als je de ander zoekt te recht te brengen als hij dwaalt. Maar in heel veel van die andere dingen waarin we ons vaak aan de ander ergeren en irriteren, verdraag elkander nu eens gelijk God ons verdragen heeft. En nog steeds verdraagt. In onze eigenaardigheden. En die hebben we tegenover God heel wat meer dan aardigheden. Eigenaardigheden. Daar zitten we vol van. Maar we hebben een Godgemeente die zo langmoedig en verdraagzaam is. Zo traag tot toren, niet waar. Als we nou van zijn genade en van zijn verdraagzaamheid, van zijn langmoedigheid mogen leven, ja, zou het dan niet goed zijn als we daar ook eens iets van mochten leren? Om ook zo verdraagzaam, zo geduldig, zo langmoedig met elkaar om te gaan, hè. Dan zouden we toch al een heel ander klimaat zien dan dat we gewoonlijk in deze wereld aantreffen. Want het is toch eigenlijk een harde maatschappij waarin we leven. Mensen kunnen van elkaar maar weinig meer velen de dag van vandaag, niet waar? Het is een harde maatschappij en het is de roeping van de kerk, van de gemeente, om te laten zien dat het ook anders kan. God verbiedende de nijd en de haat en de toren. Gebied dat juist wij, elkander lief hebben met ongeveinsde broederlijke liefde. Want de wereld die moet het van ons kunnen zeggen, ziet hoe lief ze elkander hebben. Zo was het met de vroege kerk. De kerk van de eerste eeuwen, dat was ook haar kracht. Daarom ging er van haar ook zo'n goed getuigenis uit in dat Romeinse Rijk. Dat heeft ook zo bijgedragen aan de groei en de vermeerdering van de kerk. Want waarin vielen ze op, die eerste christenen, in die eerste eeuwen? Ze vielen op door de onderlinge liefde, die was zo anders als onder de heidenen. Want daar was die liefde ook vaak afwezig. Dat was ook een harde maatschappij. Maar juist in die harde maatschappij liet het christenvolk zien dat het ook nog anders kan naar Gods gebod. Dat is genade, hoor. Dat is genade. Als dat in je leven komt, die ongeveinsde liefde, dan heb je dat van Christus geleerd, dat kan niet. Dan heb je dat van Christus geleerd. Van hem leer je elkander te verdragen, gelijk God ons verdragen heeft. Want van Christus geldt de smadingen van degene die u smaden zijn op mij gevallen. Maar hij verdroeg alle dingen. Als hij gescholden werd, schold hij niet weer. Hij verdroeg, hij leed. Maak ons uw beeld gelijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat toch dit zesde gebod, ja, een gebod, wat God van ons vraagt, dat toch dit zesde gebod eens handen en voeten zou krijgen, ook in ons midden, en zichtbaar zou worden, meer dan dat het geval is. Dat is niet iets wat wij eventjes kunnen doen en bewerken. Nee, dan moet je dicht bij Christus leven, lieve mensen. Als we allemaal nou eens dicht bij de Heer Jezus zouden mogen leven en van zijn genade mogen proeven, dan zul je zien. Dan zul je zien hoe de liefde zou opbloeien in ons midden. Dan zou het hier ook zo zijn. Die ongeveinsde broederlijke liefde. Dan zou de wereld van ons ook moeten gaan zeggen. Zie daar in die Moriakerk in Urk. Zie hoe lief dat ze elkander hebben. Dat is liefde zoals tussen Jonathan en David. Ze hebben elkander lief als zichzelf. Ze behandelen elkaar zoals ze zelf behandeld wilde worden. Geduld, verdraagzaamheid, langmoedigheid, vrede. Ja, gij zijt tot vrede geroepen, broeders. Gij zijt tot vrede geroepen. Zoekt de vrede en jaagt die na, zegt de schrift. En Jezus bij de zaligsprekingen, zalig zijn de vreedzamen, de vredestichters, zij die vrede zoeken en najagen. Zoveel als in u is, houd vrede met alle mensen, hè? Zoveel als het van jou afhangt. Je hebt het niet altijd in de hand om met iemand vrede te hebben, dat wist de apostel Paulus ook wel, het hangt niet alleen altijd maar van jou af. Om vrede met iemand te hebben moet je met z'n tweeën zijn. Dan moet die vrede ook opgepikt worden en aanvaard worden om vrede met iemand te hebben. Dat is iets van over en weer. Maar zoveel als het van jou afhangt, houd vrede met alle mensen. Natuurlijk allereerst binnen de kerk, binnen de gemeenschap van het geloof. Maar daarnaast toch ook, hè, je moet geen ruziezoeker zijn. Je moet geen twist- en onrustkweker willen wezen, om het met de woorden van Psalm 140 te zeggen, die we aan het begin van de dienst zongen. Men jaagt die twist- en onrustkweker totdat hij uit elks oog verdwijnt. Vrede. Dat nooit de, de stad Jeruzalem, bij Psalm 122, dat nooit nijd en twist haar mag verkloeken. Dat vrede in haar vesting zijn. Zo moet het ook zijn in ons midden. Jaagt de vrede na met allen. En dan, ja, daar staat er ook nog wat anders, hè. Zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid. Ach, gemeente, dat zijn allemaal geen karaktertrekken, hoor. Dat zijn allemaal geen karaktertrekken. Kijk, ik weet wel, de ene mens heeft een iets zachtmoediger karakter dan de ander. Dat weten we allemaal wel. Dat is nog eenmaal zo, hè. Je hebt mensen met een heel ingetogen, stil, zachtmoedig karakter. En je hebt mensen die wat scherper zijn, wat ruwer zijn. Wat minder tactisch met anderen omgaan. Dat zit ook vaak voor een deel in je karakter. Maar het gaat hier niet om een karaktertrek. Het gaat hier niet om een natuurlijke eigenschap. Het gaat hier bij geduld en vrede, maar ook bij zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid. Dan gaat het hier om vruchten des geestes. En dat wil zeggen, als we de Heere mogen kennen, als we Christus mogen hebben als ons borg, als onze borg en onze middelaar, als ons deel en ons eeuwig goed, dan leren we dat van hem. Ook al heb je misschien een wat scherp karakter, dat zou kunnen. Nou, dat zal wel zo blijven, denk ik, hè. Karakter wordt wel eens iets aan verbeterd door de genade, dat is zeker waar. Er wordt wel eens iets in het karakter ook genezen door de genade van God. Maar je karakter houdt je voor een belangrijk deel, houdt je dat ook wel. Hè? Ook al ben je een kind des Heren, je karakter wordt niet altijd daar heel erg anders door. Maar je leert door genade, leer je wel iets van deze dingen. Want dat zijn vruchten van de Heilige Geest. En die eist God, die gebiedt God ons, hè, dat we die moeten hebben. En ja, dan zie je, hè, dan zie je wat je mist. Want hoe is het eigenlijk met de zachtmoedigheid? Ik zei, we zijn vaak heel ongeduldig met elkaar, maar ook wel eens vaak hard. Hè? Hard, niet waar? En barmhartigheid. Trekken we elkaar wezenlijk wel elkaars noden aan? Hè? Zijn we echt barmhartig met mensen die het moeilijk hebben. En vriendelijkheid. Maar vriendelijkheid kost niks. Je moet tegenover alle mensen vriendelijk zijn. Vriendelijkheid kost niks. Je moet alle mensen groeten. Niet alleen je vrienden groeten. Dat doen ook de fariseers, zegt de Heer Jezus, hè, in de bergreden. Dat stelt niks voor. Dat doet iedereen zijn vrienden groeten. Dat heeft geen meerwaarde. Dat is gewoon. Maar vriendelijk zijn jegens allen, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend, schrijft Paulus in Filippenzen 4. Uw vriendelijkheid, uw welwillendheid zij alle mensen bekend. Als dat ons visitekaartje mag zijn, dat we afgeven aan de wereld en aan elkaar. Ach, lieve mensen, laten we maar eerlijk zijn, dat zit niet in ons. Dat zijn we van nature niet. En dat is zonde. En de schrift houdt ons dat scherpe gebod, dat gebod, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De schrift houdt ons dat scherpe gebod voor. Omdat we onze zonden ook inzien. Door de wet is de kennis der zonde, hè, want we zeggen allemaal dat we zondaar moeten worden voor God. Ik heb het in een van de vorige preken ook al een keer gezegd. We zeggen dat allemaal wel, maar luister nou eens goed naar die wet dan en kijk eens goed in die spiegel, dan zie je het. Dan zie je het pas dat je werkelijk een zondaar bent en dat je bij Christus moet wezen. Want die spiegel die wordt ons ook in het stuk van de dankbaarheid voorgehouden, opdat wij iedere dag het verzoenende bloed van de Heer Jezus weer zullen begeren. En dat hoe langer, hoe meer op prijs leren staan. En dat we ook hoe langer, hoe meer bidden om de Heilige Geest. Dat Hij ons toch het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig zal maken. Want als er iemand is die zachtmoedig was en nederig van hart, leert van mij dat ik dat ben, zei de Heer Jezus. Zachtmoedig, nederig van hart. Als er iemand zachtmoedig is geweest, dan is hij het wel. In het Oude Testament staat er van Mozes, hè, dat hij de zachtmoedigste mens was op de aarde. Maar dat heeft de Heer Jezus stellig Mozes overtroffen. Zeker waar, zachtmoedig en nederig. Van hart, alle barmhartigheid, die innerlijke bewegingen, dat rommelende ingewand en alle vriendelijkheid bewijzen jegens alle mensen. Heeft de Heer Jezus dat niet steeds gedaan? Heeft Hij ooit iemand bij zich vandaan gestuurd als die met zijn nood bij Hem kwam? Wie is er ooit door Hem teruggezonden? De wereld ingezonden. De rijke jongeling ging zelf. En Jezus had hem lief. Hij kreeg hem lief. Hij zag hem aan en hij had hem lief. Maar hij ging zelf weg. Alle zachtmoedigheid. Barmhartigheid. En vriendelijkheid. Dat wordt in de gemeenschap met Christus geleerd. Staat in de handelingen der apostelen. Staat van de 12, de 12 discipelen van de Heer Jezus. Toen ze bij het Sanhedrin stonden, toen werden ze gewaar dat ze met Jezus waren geweest. Zie je? Dat moeten we hebben. Ze konden het niet logen, die mannen van het Sanhedrin. Ze zeggen, deze mensen zijn met Jezus geweest. En als je met Christus omgaat, waar je mee omgaat, word je mee besmet, zeggen we wel eens. Hè? En dat is waar, hè? Vaak. Als je met verkeerde mensen omgaat, dan word je daardoor mee besmet. Maar als je met Christus omgaat, als je de verborgen omgang met de Heiland kent, dan zal dat je ook tekenen, hoor. Dat wordt gemerkt. Dat wordt gezien. Dat zullen anderen aan je gewaar worden. Jazeker, dat je met Jezus bent geweest. Dat je zijn beeld gelijk bent geworden. Nee, niet volkomen. Ik weet het, lang niet volkomen. Maar toch wel enigszins. De wereld zal het aan ons merken dat we met Jezus zijn geweest. In alle zachtmoedigheid. In alle barmhartigheid. In alle vriendelijkheid. En dat is hetgeen wat de Heere ons in het 6e gebod gebiedt. En dan zijn we er nog niet. Want er staat dat we ook zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, moeten afkeren. Het is van iedere naaste, als we zien dat hem iets bedreigt, dat er voor hem enig gevaar is, dat je hem dan ervoor waarschuwt en probeert te verhinderen dat hem dat zal treffen. Als dat tenminste in je vermogen is om dat te doen. Je kunt niet alles en het onmogelijke wordt van ons niet gevraagd. Maar indien het mogelijk is, als je het kunt voorkomen en kunt verhinderen, als je hem bijtijds kunt waarschuwen, doe het dan. Doe het dan. He, iedere naaste. Je bent je broeders hoeder. Kain dacht van niet. Die haalde zijn schouders op en die zei, dat ben ik niet hoor. Dat kun je niet van me vergen, dat ik mijn broeders hoeder ben. Ik hoef niet op dat broertje van me te passen. Maar daar dacht de Heer wel anders over. He. Hij was wel terdege zijn broeders. Dat behoorde hij te wezen. In plaats van hem te doden, had hij het goede voor zijn broer moeten zoeken. En zo is dat, gemeente, voor ons allemaal. Hè. We hebben allemaal de plicht om van iedere naaste, en zeker ook van de huisgenoten des geloofs, Dat als er enig gevaar is dat hem bedreigt of wat dan ook, hè, ook alle geestelijk gevaar. Als we onze broeder ten dode zien wanken. Als we onze broeder in de zonde zien vallen, breng hem terecht met de geest van de zachtmoedigheid. Als je iemand in de gevarenzone ziet verkeren, waarschuw hem. En zegt dat hij terug moet keren. Waarschuw hem. Moet niet denken, moet hij zelf maar weten. Moet ieder mens moet het zelf maar uitzoeken. Moet zijn eigen leven maar regelen. Daar is onze tijd vol van. Hè? Ieder voor zich. Ieder voor zich. Ieder moet het zelf maar doen zoals hij zelf wil. We bemoeien vooral met een ander. Niet. Nou, ik zeg ook niet dat je een bemoeial moet wezen. Die zich overal mee bemoeit en overal zijn neus in steekt. Maar als je een ander een gevaarlijk pad ziet gaan en op een kruising de verkeerde afslag ziet nemen, toeter dan wel even, hè. Toeter dan wel even dat hij terug zal keren. En laat hem niet gaan. Nou, dat geeft ook hele gewoon praktische kanten. Ik denk bijvoorbeeld aan het Oude Testament. Daar staat, als je ziet dat het vee van je naaste is uitgebroken uit de weide. En je bent aan het werk en je bent druk. Gij zult het uwe verlaten om je naaste te waarschuwen. Want zijn vee loopt eruit. En dat is straks zoek. Gij zult het uwe in alles voor hem verlaten om, ook al heb je nog zo druk, zo bij wijze van spreken, om hem toch eerst eventjes te gaan waarschuwen. En als je bijvoorbeeld ziet dat de ezel van je naaste het niet houdt onder het zware gewicht van waarmee die beladen is. Te zwaar beladen dan natuurlijk. Te zwaar beladen. Meer dan zijn draagkracht. En hij zakt door zijn poten. Dan zul je niet zeggen van ja, het is de mijne niet hoor. Het is mijn ezel niet. Dan moet die mensen zo dom zijn dat hij hem zo zwaar belaat. Nee, dan zul je te hulp schieten. Dan zul je te hulp schieten. Tijd of geen tijd, dan maak je maar tijd. Als je geen tijd hebt, zei mijn moeder altijd, dan maak je maar tijd. En dat is toch eigenlijk ook wel waar, hè. Dan moet je dus voor je naaste, moet je voor je naaste inspringen, hoe het ook zij. Om zijn ongeluk, zijn schade, want hij leidt schade als dat dier onder dat zware gewicht blijft liggen. Dat komt het dier misschien dan zelfs wel niet meer te boven. Je zult zijn schade zoveel als jou mogelijk is voorkomen. Afwenden. Afkeren. En als dat nou je vijand is, die naast. En je ziet dat zijn vee uitbreekt uit de wei en op hol slaat en straks misschien wel niet meer te vinden is. Wat doe je dan? Een gewetensvraag. Wrijf je dan in je handen? En zeg je dan, ziezo? Heb je ook eens een keer een lekkere tegenslag? Verdient hij wel? Dat is hij wel waard. Nou, dan moet hij zijn heining maar beter maken en zo. Is dat dan onze reactie? Of als we die ezel zien zakken onder het pak. Denken we dan, net goed. Net goed. En wensen we dan het kwaad doen? De gemeente, wat is een mens? Wat is een mens? We beleiden het immers met onze catechismus dat we geneigd zijn God en onze naaste te haten. En zeker onze vijand. Zeker onze vijand. Wij weten er van nature niet van. Het kwade met het goede te overwinnen, dat weten wij niet. Daar hebben wij geen kijk op. Daar hebben we van nature geen verstand van om dat te doen. Het is bij ons poets, poets, wederpoets. Als iemand ons iets gedaan heeft, dan zullen wij hem dat wel eens even terugdoen. Wij willen kwaad altijd met kwaad vergelden. En dan krijg je een dubbel kwaad. Daarover win je het kwade echt niet mee hoor. Daar wordt het alleen maar erger van. Want dat roept ook bij die ander dan nog weer een keer wrok en wrevel op. En dan escaleert de boel binnen de kortste keer. Hè? Ja, dat kan zomaar gebeuren. Nou, het kan gebeuren, het gebeurt gewoon. We weten er van nature niet van onze vijand lief te hebben. We hebben allemaal geleerd onze vijand te haten. Van wie hebben we dat geleerd? Niet van de Heer. Dat hebben we van de duivel geleerd. En van onze eigen zondige aard hebben we dat geleerd. Want de schrift zegt wel anders. De Heer Jezus zegt, bid voor degene die u geweld aandoet. Zegent degene die u vervloeken. Doet wel degene die u kwaad doet. Nou, laten we maar eerlijk zijn, dat zit helemaal niet in ons. Van nature niet. Dat moet echt op de school van de genade geleerd worden, op de school van de Heilige Geest. Dat kun je alleen maar leren van hem, die zo anders was, die zelfs voor zijn vijanden bad aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Dat kun je alleen maar leren van hem, die in de hof van Gethsemane, de dienstknecht van de hoge priester die hem gevangen kwam nemen, het oor er weer aan zette. Malchus heette hij. Wat zal die opgekeken hebben? Dat Jezus dat deed. Terwijl hij Jezus kwaad kwam doen en dat Jezus zo mild, zo goed, dat oor nam en het hielde. Hij deed zijn vijand wel. Hij gaf zijn rug aan degene die hem sloegen. Zijn wangen aan degene die hem het haar uitplukten, zoals Jesaja de profeet al had gezegd. Hij keerde de rechterwang toe als iemand op de linker sloeg en omgekeerd. Hoe heeft hij gedragen en verdragen? Hoe heeft hij zijn vijanden lief gehad tot in de dood? Ja, de dood des kruises. Ja, gemeente, als we het van iemand kunnen leren, dan is het van hem. Maar dan moet je hem natuurlijk wel kennen. Dan moet je natuurlijk wel achter hem aankomen. Dan moet je natuurlijk wel de zijne zijn, zijn discipel, zijn dienstknecht, zijn eigendom. Dan moet je wel veel in zijn nabijheid verkeren in het geestelijke leven. Dan moet de Heer Jezus ons wel heel lief en dierbaar zijn geworden, zodat we hem niet kunnen missen. Zodat we niet dag in dag uit ook wel zonder hem door dit leven kunnen gaan. Want dan leer je het niet, hè. Dan leer je het niet. Dan kijk je het niet bij hem ervan af. En daar komt het nou zo op aan. Hè, dat die borg en die middelaar, die grote zaligmaker, ons zo lief en dierbaar is geworden. Dat we hem aanhangen. Dat we voortdurend bij hem komen. En tot hem gaan. En bij hem blijven en achter hem aankomen. Dan zullen we dat van hem leren. Een mooi voorbeeld in de Bijbel, hè. Een mooi voorbeeld in de Bijbel, dat is Stefanus. U weet wel, de stenen vlogen hem om de oren. Hij werd niet gekruisigd zoals zijn meester. Hij werd gestenigd. De Joodse straf. Maar toen hij onder de stenen bedolven werd, toen bad hij, Heere. Reken hun deze zonde niet toe. Dat is groots, hè. Dat is groots. Kon Stefanus dat van nature zeggen, denkt u? Zat dat in zijn aard? Nee, dat was genade. Dat was Christus, dat was de Heilige Geest die dat in hem werkte. Dat hij dat zeggen kon, reken hun deze zonde niet toe. En trouwens, vele martelaren in de kerkgeschiedenis zijn zo heen gegaan, biddend voor hun vijanden. Dat zijn allemaal mensen die het recht niet van zichzelf hadden. Maar door de vernieuwende kracht van Gods genade. Het kan wel. Het kan wel. Het kan niet bij u vandaan. Zonder Christus. Zonder de Heilige Geest. Dan komt het terecht niet van. Daar geloof ik niks van. Ik geloof er niks van dat u dat op kunt brengen. En dat ik dat van mijzelf zou kunnen opbrengen. Nou, daar geloof ik niet in. Ik heb het niet zo hoog staan met de goedheid van de mens. Bepaald niet. Dat kan alleen maar geleerd worden. In de hartelijke verbondenheid met de Heer Jezus. En door de krachtige werking van de Heilige Geest. Dat we maar dagelijks zullen bidden. O Geest. Maak mij toch het beeld van Christus gelijk. Ook als ik vijanden heb, mensen die mij veel hebben aangedaan, dat ik ze mag leren lief te hebben en goed te doen. Waar dat ook maar mogelijk is. Als je vijand hongert, geef hem te eten. Als hij dorst, geef hem te drinken. Want dat doen de zultgevurige kolen op zijn hoofd stapelen. Hij weet dan niet waar hij kijken moet. Als u dat doet. Dan overwin je het kwade door het goede. Hij weet niet waar hij kijken moet. Als hij kwaad tegen jou gedaan heeft en jij doet hem het goede. Ja, dan maak je hem beschaamd in haar. En tenslotte gemeente nog dit dan. Hè? Nog één opmerking en dan ga ik allemaal zeggen. U zult misschien bij uzelf denken, nou, dominee, het was maar een zedenpraatje vanmiddag, hè. Beetje naaste liefde en zo, hè. Het was maar een zedenpreekje vanmiddag. Dat zult u misschien bij uzelf denken. Dat zou kunnen zijn dat er kerkgangers zijn die dat bij zichzelf hebben gedacht. Het is maar een zedenpreekje vanmiddag. Een licht zedenpreekje. Was het licht? Was het licht? Nou, als het dan zo licht is, doe het dan. Als het dan zo licht is, dan kun je het ook makkelijk doen. Als het dan zo licht is. Nou, moet er een heleboel van te zien zijn onder ons. Als het dan zo licht is. Nee, het is voor ons onmogelijk. Het is juist zwaar. Voor ons vlees zo zwaar. Maar als de Geest van God ons in de rug blaast, dan kan het. Zoals het bij Stefanus kon. Heren, rekenen deze zonde niet toe. Hij vertoonde de gestalte van zijn meester.